naar voren komen. En ik vind het inderdaad wel moedig. Hè? 13, 14, 15 jaar, ik durf niet juist de leeftijd op plakken, maar ik vind het moedig om dat te doen. Voilà, Joy.
Voor de meesten kennen jullie mij wel. Ik ben Joy. En ze hadden gevraagd aan mij om hier een getuigenis te doen. Dus hier sta ik. 2 jaar terug ben ik gedoopt geweest. En achter dat ik gedoopt was, was er een beetje een moeilijke tijd voor mij. En niets liep zo vlotjes, zeg maar. En ik twijfelde toen echt aan mijn geloof. En ik lag in bed en ik was aan het nadenken over wat dat alles was gebeurd. En achter mijn doop. Ik had ook ruzies gehad met vriendinnen en zo, dat ook zwaar lag. En ik was toen heel onzeker, dus ik lag in mijn bed en ik was aan het nadenken over alles en alles aan het nagaan. En voor ik ging gaan slapen, bad ik tot God en ik vroeg: God, als u hier nog bij mij bent en wil doorzetten in mijn geloof, Heer, wilt u dan alsjeblieft mij een teken geven? Dat ik weet dat u nog altijd in mij gelooft om verder te gaan. En toen ging ik gaan slapen. En de volgende dag stond ik op en ik ging naar beneden, het was vakantie. En mijn mama zei: kijk Joy, Rent Collective heeft een nieuw liedje gemaakt, maar dat kon mij niet echt veel schelen. En ze zei: raad een keer wat de naam is. En ik wou ook niet echt iets ervoor doen, dus ik trok gewoon mijn schouders op. En mijn mama zei: noem Joy. Toen wist ik gewoon dat God nog alles aan voor mij heeft. En hoe moeilijk dat soms ook is, dat hij alles aan in ons gelooft. Ook al gaan we niet direct naar hem toe, dat hij alles aan bij ons is. Ook al ervaren we hem niet, dat hij alles aan bij ons gaat blijven.
Bidden. Ik vind het prachtig hoe dat God werkt. En dat is vaak, we vergeten het vaak, maar God is een levend God en hij hoort naar ieder stem die oprecht zoekt. En ik denk dat we dat vandaag, dankzij u Joy, weer hebben mogen proeven. God is een levend God. Vader, wij danken u voor Joy, Heer. En we danken u voor haar jeugdige leeftijd en voor de beslissing die ze heeft genomen om voor u te kiezen. We vragen u zegen voor haar. Ga verder met haar, Heer, want ja, u gebruikt mensen en we mochten getuigen in deze kerk hoe dat u met Joy werkt. Heere, zegent haar, sterk haar, bemoedigt haar en mag zij inderdaad tot een zegen zijn voor haar thuis, maar ook voor de familie en vooral voor de vrienden op school, Heer. Dank u wel, in Jezus' naam. Amen.
We gaan samen rechtstaan, we gaan zingen: Heer, u gaf van mij een vreugdeolie.
In plaats van rouw, een houten kroon, in plaats van een somber weer.
Nu luister naar Zeunis van Clementine. En Stefan gaat dan voor u bidden. Dan gaan we luisteren naar Martin. En dan gaat Thomas voor u bidden. Clementine.
Goedemorgen iedereen. Sorry als ik soms een keer een foutje maak in de Nederlands taal. Of als ik niet te luid spreek. Vorige keer was een retourentist. Stefan heeft een mailtje gestuurd aan mij om te vragen: ah, Clementine, wil je retouren? Door hoe God werkt, door mijn speciale opleiding en verpleging. En ik zei tegen hem: oké, ik wil, maar ik voel dat niet zo echt. Ik wil wachten tot mijn diploma. Oké, en ik heb dat niet gedaan. Maar toen ik was aan het denken, maar nu toch, toen ik heb die mail van Christine gekregen van getuigendienst, ik zei oké, nu moet ik dat echt doen. Ik moet niet beslissen voor God wat ik moet doen. Nee, maar ik moet iedere keer getuigenis geven over wat God doet in mijn leven. Om andere mensen ook te moedigen of ik weet het niet. Dus ik ga toch deze getuigenis geven over mijn diploma. Diploma, dat moet nog komen. Over mijn opleiding. Dus iedereen weet dat ik ben naar Rwanda geweest voor mijn opleiding, in het kader van mijn opleiding. Wanneer ik terugkwam, was alles heel moeilijk. Normaal ging alles heel goed. Mijn resultaat was heel goed. Maar de laatste jaar was super moeilijk. Echt moeilijk. Ook in een studie, ik werkte heel veel. Ik heb ook geen tijd meer voor om veel in de Bijbel te lezen, om te bidden. Ik geef al mijn energie aan die cursussen, maar dat geeft geen resultaat. Mijn examen was helemaal moeilijk. Op stage blackout totaal. En in de mentor zei tegen mij: weet je wat, Clementine, je gaat dat nooit kunnen. Je gaat nooit verpleegkundig worden. Is te moeilijk voor jou. Ik kan iets maken met de zorgkunde. Ik begin dat te geloven. Ik zeg oké, ik kan toch niet meer in de Bijbel lezen. Ik slaap niet veel. Mijn Nederlands is heel slecht. Als heel donker. En ik zeg oké, ik ga stoppen. Maar ik zeg: waarom moet je niet stoppen? Misschien ga je dat doen in de Frans taal. Ik begin in een andere school te zoeken. In Brussel, Wallonië, Moeskroen. Voor mij is als het einde eigenlijk. En na mijn examen, de laatste examen, was heel slecht. Ik was in mijn auto. Ik zei tegen God: Heer, nu moet je iets zeggen, anders ga ik echt stoppen. Ik wil mijn wil niet meer, ik wil je wel. Maar je moet echt duidelijk zijn tegen mij. Anders non, ça suffit, il va stopper. Maar na de resultaat, ik was vrijstellend voor theorie. Mijn theorie was heel goed. Ik moet de jaar niet meer opnieuw doen. Ik moet alleen maar 4 maanden stage opnieuw doen. Hè? Hoe komt dat? Al mijn resultaat was helemaal slecht. Ik verwachtte dat niet. Hè? Ik begreep dat gewoon niet. Ik zei dat tegen Stefan. Zie, Stefan, is gelukt? Ik weet het niet. Stefan zei, je moet het daar geven. Ik zei, oké, ik ga wachten. Dus ik bleef toch voor die 4 maanden stage. Ik heb die eerste twee maanden gedaan. Dat was supergoed. Nu is nu de 2 laatste stage nu in AZ Roening. Ik sta op oncologisch afdeling. Het is in een grote storm. De laatste momenten echt. Als ik moet kijken naar wat mijn mentor zei en mijn stagebegeleider, ik ga buizen. Het is echt in een grote storm. Maar ik zie God. Ik zie dat Jezus, ik weet niet hoe moet dat zijn, maar je voelt dat, je ziet dat, ik heb, ja, hij is aan het werken. Hij steunt mij. Soms ik hoor, ik ga je nooit laten. Of woorden in de Bijbel ga ik lezen. Ik neem moed. Ik ben altijd blij. Ook als ik in een slecht feedback kreeg. Maar ik geloof dat gewoon. Ik zei, oké, God gaat iets doen. Maar ik zei ook meteen een kleine stem. God, als dat niet lukt, ik ga echt stoppen. Maar ik zei, oké, ik moet dat niet meer zeggen. En God is aan het werken. De weg... God is bij ons. Hij luistert aan ons gebed. En wat ook ik wil zeggen, is heel speciaal. Door deze opleiding, ik zorg dat alles goed verloopt. Ik krijg mijn diploma, ik ga werken, ja, iedereen gaat fiche maken of iets zo. Maar nee, God gebruikt deze opleiding om mee te bouwen, om op hem te vertrouwen. En soms een keer, ik vraag iets, hij antwoordt niet direct, maar hij geeft iets anders. Bijvoorbeeld in de Bijbel, ik moet leren wie ik ben in Jezus, mijn identiteit, wie Jezus is, wie God is. Jezus is in het Oude Testament, is echt... Ik zeg maar, God, oké, maar ik vraag iets, je geeft iets anders. Maar het is helemaal, is super goed. Dus ik zou dat ook meegeven. In de Bijbel lezen, is super. God gebruikt dat om ons te vormen. Om ons geloof groot te maken. En ja, ik denk is alles dat ik wil zijn. God is echt bij ons. Je leeft, je luistert naar onze gebed. En we moeten ook geloven dat ik heb daar eens een beetje weg soms een keer. Maar wat moet hij zijn? Gewoon, hij is bij ons. Hij leidt ons door zijn Bijbel. En we moeten zijn autoriteit erkennen. Dat God God is. We moeten niet beslissen voor onszelf. We moeten niet, ja, voor mijzelf toch, boos zijn op God. Nee, je verdient dat niet. Ik kan boos zijn op duivel, duisternis, maar op God niet. Hij doet alles in het best om ons te helpen. En ik bleef door. En misschien na 2 maanden ga ik nog in een speciaal getuigenis geven. Is alles.
Heren, dank u wel voor het leven van Clementine. Heren. Het is een periode geweest van twijfels en van onzekerheden. Maar haar vertrouwen in u is groot, Heer. Ik wil u daarvoor danken. Ik wil u ook vragen, Heer, om leiding te geven op de weg die zij verder moet gaan. Maar het enige wat zij moet zeggen, Heer, zie, hier ben ik. Uw zegen over haar leven, Heer. Uw zegen over haar toekomst ook. Op de weg die zij moet volgen. Leid haar, Heer. En vraag u Jezus dan. Amen.
Amen.
Martijn, u mocht naar voren komen.
Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Martijn de Boek. Uit Deerlijk. Mijn getuigenis, die ik opvraag van Jan, wil geven. Ik zeg het maar schoorvoetend, omdat ik me helemaal niet geroepen voelde om te getuigen in dit stadium. Mijn getuigenis zal eerder gaan over hoe eenmaal tot geloof gekomen, hoe een leven toch niet een rechte weg omhoog is van groei, maar ook nog hele diepe putten kan of dalen kan kennen, waaruit je terug omhoog kruipt. Ik had een heel verhaal voorbereid, maar ik zal het nu heel sterk inkorten, omdat ik me wil beperken tot het essentiële, namelijk de rol die God eigenlijk in uw leven speelt en hoe hij te werk gaat. Dus ik had ook, zoals de meesten van jullie wellicht, een katholieke achtergrond. Ik denk toch de meesten hebben zo in hun begin die ervaring gehad van in het katholieke geloof opgenomen te zijn. Dat gaf in groeiende mate eigenlijk minder en minder leven in of leven, geestelijk leven, omdat, ja, ik ga daar kort over zijn, omdat dat er werd er heel weinig tot niets in feite op het woord ingegaan. Dat kwam zo heel protocolair over, in plechtmatig iets moeten, een preek moeten geven, dat men dan zo automatisch doet. Dat gaf mij minder en minder voldoening. Zodanig dat mijn kerkgang in dalende lijn ging, tot zelfs dan op een bepaald moment helemaal wegviel. Nu kom ik op een heel ander spoor. Dus de problematiek in mijn leven die eigenlijk een rol heeft gespeeld in mijn geloof, was eigenlijk hoe ik heel mijn jonge leven heb gesukkeld eigenlijk om in verhouding tot de vrouwen. Ik had het moeilijk ik had geen vriendin gehad tot heel laat in mijn jonge leven. Ik was heel beschaamd. Ik was eigenlijk een muurbloempje, om het zo te zeggen. Ik ging heel vaak uit, 2-3 keer per weekend. Ik had heel veel contactvrees om met meisjes in contact te komen. Dus dat was heel mijn probleem. Ik was zodanig schuchter. En ik had, toen ik 27 jaar was, nog nooit verkering gehad. Dat was in feite iets dat mijn leven totaal domineerde. Dus die problematiek. Op een bepaald moment heb ik een knieval gedaan uit pure wanhoop en mij tot God gericht en gevraagd of hij toch wel terug moet komen aan mijn nood. En men zegt dat dan zo, wonder bij wonder, maar dat zal wel allemaal zo voorzien geweest zijn. Heeft God mijn gebed verhoord. En heel kort daarna had ik de ontmoeting met mijn huidige echtgenote. Wat een heel gelukkig moment in mijn leven was. Nu, vanaf dat ogenblik af ging mijn leven eigenlijk terug de rechte weg omhoog op. Ik had intussen al contact gehad met de Evangelische Kerk door een toevallige ontmoeting met een vriend, een studievriend. Dus voor ik mijn vrouw ontmoette, was ik eigenlijk al terug in contact gekomen en opgenomen geweest in de evangelische gemeenschap van Kortrijk. Toen der tijd, dus al heel wat jaren terug, aan huis bij mensen die sommigen van jullie misschien kennen, Tanja en Willem. Ik ken die familienamen niet meer. Mensen die waarschijnlijk nog steeds actief zijn in de evangelische gemeente hier in Kortrijk. Dat was ik al dus bij hen opgenomen geweest in de evangelische gemeenschap. Toen leerde ik mijn vrouw kennen, die eigenlijk een heel katholieke familie heeft met priesters en alles erop en eraan. En ik voelde me eigenlijk wel gezegend met mijn echtgenote. En dat mijn echtgenote kon helemaal het niet maken tegenover haar familie, dat zij ging meegaan in het verhaal van de evangelische gemeenschap. Dus ik stond me daarvoor een dilemma. En ik heb toen in feite bedacht van, ja, God heeft mij verhoord, die vrouw is mij gegeven geweest. Ik kan dat toch niet zomaar verliezen. En ik heb toen in feite de evangelische gemeenschap verlaten en mij terug in de katholieke gemeenschap gevoegd. Dat wij zeggen, terug naar de wekelijkse misgang geweest. Maar van het begin af, dat gaf mij nooit geen voldoening meer. Dat was gewoon plichtmatig dat ik daar naartoe ging. Nu kom ik tot het derde en het moeilijkste punt voor mij. In al die jaren, vele jaren, dat ik dan zomaar plichtmatig naar de mis ging, gedurende mijn huwelijk, viel ik ten prooi aan een grote zonde, die eigenlijk, ik kan ze kort omschrijven als de zonde van de 20e eeuw, of de 21e eeuw, een typisch mannelijke zonde. Ik heb lang geaarzeld of ik dat wel zou zeggen, maar het is noodzakelijk, denk ik, om te bewijzen hoe groot de genade van God kan zijn. Ik ben in groeiende mate in de tentakels geraakt van pornografie. Bekijken. Aanvankelijk eens een boekje kopen, in het stiekem, dat verstoppen thuis. Geleidelijk aan, bij het opkomen van internet en zo, en computers, de weg gevonden via computer, om ook op stille momenten thuis alleen daar naartoe te gaan. Je kan het vergelijken met een draaikolk in de oceaan, waar je zo in het begin aan de verre rand in rondcirkelt. En als je er geen erg in hebt, kom je dichter en dichter bij het punt waar je er eigenlijk niet meer uit kunt. Dat is eigenlijk een waarschuwing voor jonge mensen, of iedereen eigenlijk, die daar misschien ook mee geworsteld heeft, of nog mee worstelt, of zo, soms zich daar vragen over stelt. Ongemerkt is dat een macht die je toch steeds weer dichterbij het punt brengt waar je eigenlijk bijna niet meer terug kunt. Het is een gevaarlijke weg. Ik was dus helemaal in strijd met mijn geloof. Ik dacht van, ja, hoe kan God mij eigenlijk dat aandoen, maar mij zo te laten gaan? Nee, ik zei dat verkeerd. Kan God mij dat ooit nog vergeven? Zo'n zware zonde. Hij heeft mij zo beloond met zo'n goede echtgenote. En ik heb zo'n geheim leven thuis. Allee, dat is niet te rijmen. Dat heeft mijn geloof heel erg in gevaar gebracht. Op een bepaald moment ontdekte ik op tv het programma Nederland zingt op zondag. Dat loopt nu niet meer, heeft een andere naam, denk ik. En ik ben dan gegrepen geweest door de levende woorden van de predikant, Arie van der Veen. En ook Wichelen Tamboer. Dat waren twee mensen die toen om beurten op tv bij mensen thuis hingen die ook een ommekeer in hun leven hadden meegemaakt. En een van die uitzendingen ging dan over een jonge man, gehuwd en al, zoals ik, die met hetzelfde probleem had geworsteld, die er ook heel lang heel beschaamd over geweest was. En dankzij gebed en ook medegelovigen uit zijn gemeenschap daaruit geraakt is. Dat heeft me moed gegeven. En ik heb toen, kort daarna, als een tweede stap, kennis gemaakt met een predikant, een Engelse predikant, wiens boek ik gekocht heb. Dat was David Paulsen, dat is al een hoogbejaarde persoon op vandaag, die op YouTube ook een kanaal heeft met heel wat predikingen en toelichtingen bij bijbelboeken. En hij heeft mij ook aangegrepen op een van die uitzendingen, waar hij het had over wat berouw eigenlijk is. Dat heeft mij toen heel erg aangegrepen. Hij zegt, echt berouw, in tegenstelling tot oppervlakkig berouw, dat is dat je berouw hebt over iets heel concreet. Je kan algemeen berouw hebben, zei hij, zoals, het spijt me dat ik zondaar ben. Het spijt me dat ik een zondig mens ben, zomaar in het algemeen. Dat is oppervlakkig en eigenlijk tamelijk waardeloos berouw, zei hij. Als je berouw hebt, moet je berouw hebben over iets heel concreet in je leven. Je moet het durven benoemen. Om het in het Engels te zeggen, en dat greep me heel erg aan. To repent is to be sorry enough to stop. En dat was voor de eerste dat ik echt gegrepen was door het besef van wat echt berouw eigenlijk is. Je moet het durven benoemen. En ik heb toen in mijn eigen leven ook dat heel erg tegenover God beleden. Dat dat mijn grote zonde is en dat ik daar wenste van af te geraken. En dat ik dat echt niet kon maken om een algemeen berouw te beleden in de mis of zo. Maar dat ik moest echt berouw tonen door mijn bereidheid te tonen om er echt mee te stoppen. Ik heb daar toen dagelijks voor gebeden en van dan af ben ik er geleidelijk aan tot helemaal van afgeraakt, nu al ruime tijd. Dat was het moment toen ik er helemaal klaar mee was, dat ik daar helemaal vanaf was, dankzij God. Dat ik in contact kwam, dat ik hier passeerde toevallig met de fiets aan het gebouw hier. En dat ik het idee had om hier binnen te komen eens. Want ik had ook behoefte toch wel aan een groep waarbinnen ik mijn geloof kon laten groeien. En ik ben hier binnen gestapt, ik denk nu ongeveer 4-5 maanden terug. Ik kan het niet meer heel juist zeggen. En ik voel me hier nu echt thuis. Ik ben telkens weer opnieuw gegrepen door de kracht die uitgaat van authentieke getuigenissen. Van mensen die, net zoals ik, ook helemaal niet in de wieg gelegd zijn om, zoals professionele predikers, mensen te boeien. Maar die door hun authentieke getuigenis toch direct aanspreken en toch uw leven geven. Dus dat was in feite wat ik u wou getuigen, dat zelfs al ben je ooit tot geloof gekomen, dat je ook nog, dat dat geen automatisch een rechte weg omhoog in je leven kan is, maar dat je ook nog diepe dalen kent. Maar dat God, en wij zeggen dan, God is geduldig. Voor nu interpreteer ik het anders. Ik zeg, God heeft controle over alles. En dan moet ik denken ook aan de prachtige geschiedenis van Jozef, die door zijn broers verkocht werd naar Egypte. Hoe al die tegenslagen eigenlijk toch ergens passen in zijn plan om daarmee iets goeds te bereiken. Dus vandaar dat ik de les daaruit geleerd heb. Heb vertrouwen in God. Op lange termijn, ook al ben je misschien momenteel in een moeilijke periode, God heeft controle over alles en gebruikt uw negatieve ervaringen misschien wel ten goede op een later ogenblik. Dus wanhoop nooit daarin. Dat was het. Dank u wel.
Vader, dank u wel voor het leven van Martin. U gaf hem het leven en wees u net dankbaar dat u hem in ons midden heeft gebracht. Dank u wel dat we zijn getuigenis mochten aanhoren. En dank u wel dat we mogen horen hoe vaak dat u in zijn leven bent tussengekomen. Een man die oprecht op zoek was naar geluk in zijn leven. Een man die eenzaam was, een man die eigenlijk op zoek was naar vrede. En op het moment dat u in zijn leven kwam, heeft u hem iedere keer weer opnieuw aangesproken, aangeraakt. En ik ben echt dankbaar dat we hem mogen kennen. Vader, ik ben echt vandaag dat u hem verder zegent, dat u hem vooruit duwt. Dat u hem eigenlijk echt diepe groei geeft. Dat de Heilige Geest in hem mag werken, dat hij volledig een man mag worden. Een man zoals dat u het heeft bedoeld. Een man die naar Jezus voorbeeld. Ik ben echt dat hij een echte vader mag zijn, een echte echtgenoot mag zijn. Zoals dat u het wilt. Dat u echt hem voor zijn vrouw laat zorgen. Zoals dat u voor ons allemaal zorgt, Vader. Vraag echt dat u bij hem bent, dat u hem krachtig maakt. En ook dank wel. Dank wel voor alles wat dat u doet. Dank wel, Vader. Amen. Laat samen recht staan, we gaan Abba, Vader zingen. U alleen behoor ik toe.
Jan om je ook gebeld, omdat ik bereid was voor iets deur te geven. Het zij getuigenis, het zij iets anders. Ik heb geprobeerd van de twee een beetje in elkaar te steken. Ik zou wist, eerst mijn gang Johannes 1 vers 12, een bekende bijbeltekst, maar ik wil hem toch voorlezen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven, kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Om een goed christelijk leven te beginnen, is het niet moeilijk. Begin met de Heere aan te nemen. Doe dit met een volle overgave. Geef alles aan hem. Hou niets achter. Het is belangrijk u volledig te geven. Zo dien je hem met een volledig hart. Als je alles heeft, heb je een leven waarin Gods blijdschap altijd aanwezig is. Twijfels verdwijnen vlug en je vindt de kracht van het gebed. Dit wil zeggen dat het niet meer gaat om wat ik wil dat ik doe, maar wat wil de Heer van me wat ik doe. Toen ik tot bekering kwam, heb ik een enorm bevredigend gevoel gekregen. Dat rustzakje of rustzak was weg, alles weg. Toen kwam de vraag bij me op, en nu? Want ik had alles gegeven, midden in een crisis, alles weggegeven. Maar ik heb enorm de kracht van mijn vader mogen voelen. Nu, die andere vader zat ook niet stil, dat andere stemmetje, weet je wel. Hij doet je soms twijfelen. Maar we mogen missen. En weet je wat ik doe als ik mis? Ik geef hem de hand. Proficiat, vandaag is het je geluk. Maar morgen is het terug mijn beurt met mijn God. Ik had toen enorm veel bemoediging uit het volgende. En trouwens nog, als je daarbij stilstaat. Wist u dat een arend een storm voelt aankomen lang voordat hij losbarst? De arend vliegt naar een hoge plek en wacht tot het gaat waaien. Als de storm losbreekt, houdt hij zijn vleugels zo dat de wind hem meevoert en boven de storm uithelt. Terwijl de storm woedt, zweeft de arend er hoog bovenuit. De arend ontvlucht de storm niet, maar gebruikt hem om hoor te komen. Hij laat zich optillen door de winden van de storm. Dat kunnen we ook nog overlezen in Deuteronomium, hoofdstuk 32, vers 11. Zoals een arend zijn nest oppakt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitstrekt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken. God wordt hier ook mee vergeleken. Hij waakt over ons en draagt ons. De arend wekt zijn broedsel op, wil zeggen dat hij zijn jongen op de bestemde tijd uit hun vertrouwen en veilige nest wekt. De jongen worden gedwongen om te vliegen. Als de arend ziet dat het jong het niet redt om te vliegen, dan zweeft hij onder het jong en vangt het op haar rug. Daarna vliegt ze weer omhoog en laat de kleine weer vallen, net zolang totdat de arend, de jonge arend, zelf kan vliegen. Het is zo belangrijk om heel dicht bij de Heer te blijven, te geloven en te vertrouwen dat Hij alles voor u wilt zijn. Nog een heel bekende Bijbeltekst is Johannes hoofdstuk 3, vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het is niet moeilijk, degene die gelooft wordt een kind van God, deze die weigert is verloren. Hem aannemen is geloven dat hij gestorven is voor onze zonden. Hij stierf aan het kruis van Golgotha, hij heeft ons verlost. Wij dwaalden als schapen, maar de Heer heeft ons alle ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Ik heb nog een volgende bijgetekst, Johannes hoofdstuk 7, vers 37. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromend van levend water, zullen uit zijn binnenste vloeien. Als ons richten op Gods levende genade, gebeuren er allerlei geweldige dingen. Soms wacht hij tot op het allerlaatste moment. Hij doet het niet voor de grap, maar om volledig op hem te vertrouwen. Hij heeft ons kracht. Hij is het licht der wereld. Wie hem volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar zal het licht des levens hebben, heel de weg. Hij laat ons dingen doen die wij uit onszelf nooit zullen doen of kunnen. Alles is mogelijk bij onze God, als we tot hem naderen. We moeten ons vernederen, steunen op hem in plaats van ons eigen verstand. Onze toekomst hangt, het zoeken van de Heere, de zegeningen die we krijgen. Hebreeën hoofdstuk 11, vers 8, zegt, hij is een beloner voor wie hem ernstig zoeken. Er zal een dag komen, dat geloven zal veranderen in zien, dat we God niet langer meer moeten zoeken. We zullen oog in oog met hem staan, hem zien in al zijn heerlijkheid, hoe mooi zal dat niet zijn. Maar tot op heden bid ik mijn vader dat we het woord goed mogen begrijpen, ervan mogen proeven, en zo verder. Dat we met de kracht van de Heilige Geest mogen strijden. Ik voel me door God getraind op geestelijk vlak. Een geestelijke oplevering is opruimen. We kunnen geen vooruitgang boeken in het zoeken naar God zonder eerst de troep te verwijden die we verzameld hebben. Als je echt verlangt om de Heer te kennen, heeft de hele geest je vlug een borstel en een vuilblik. Weg ermee. De Bijbel leert ons dat de zonde de hele geest bedroeft en dat hij niet meer aan het werk kan in ons. Zonder zijn zegen lopen we mis wat God ons wil geven. Als we met ons hele hart op hem gericht zijn, wil het ook niet zeggen dat we niet meer aangevallen zijn. Ik denk dat we allemaal wel die strijd kennen. Maar mensen die God zoeken, hebben een fundament gelegd om te weerstaan. Ik heb als het ware in mijn leven, tot nu toe, of in het verleden al, zo vorm een steen op mijn hoofd te krijgen. Zo voelt het aan voor mij. Waarom? Zodat ik diep geworteld kan komen in zijn woord en tegen stormen opgewassen word. Als we God zoeken, zal hij ons zeggen. Maar als je God zoekt, zal hij ons zegen. Maar als je stopt om hem te zoeken, kun je het vergeten. Ik wil ook nog een keer gaan naar 2 Kronieken, hoofdstuk 15, vers 2. Als u hem zoekt, zal hij door u gevonden worden. Maar als je hem verlaat, zal hij u verlaten. Hoe meer je hem zoekt, hoe meer je hem nodig hebt. We komen hem tegen in onze strijd. In de Bijbel staat er, er was een stuk land waarop overvloedig herfst stond. En het volk vluchtte voor de Filistijnen. Dat was niet een gewoon iets, maar een felle strijd tegen een grote tegenstander. Broeders en zusters, laat het woord niet los tot de overwinning binnen is. Wat je in gebed geloven vraagt, zult hij ontvangen. Ik heb soms pijn, maar verheug mijn God. Wie je nog niet gedaan heeft, geef je nu over aan hem. In hem vind je bevrijding. Ik heb nog veel werk te doen, en niet altijd even gemakkelijk. Maar ga dan heen en zei hij, maak de volken tot mijn discipelen. Hij mag niet zeggen dat je daartoe niet in staat bent. Ik dacht dat ook, maar na 43 jaar, waar sta ik nu? Had u dat gedacht, voor degenen die me kennen, dat ik hier zou staan, ik niet hoor. Wat houdt ons tegen om een strijder voor hem te worden? Hij is niet veranderd, hij is nog steeds dezelfde. Hij helpt ons tegen de aanval van de vijand. Hoe hopeloos de strijd ook lijkt, hij is altijd bereid te helpen waar nodig. Hier wil ik afsluiten met een gebed die me aansprak tijdens het lezen van een boek. Een gebed die alles omvat. Lieve Vader, dank u wel voor de genade en de verlossing die u ons gegeven hebt in Jezus Christus. Vergeef ons alsjeblieft al onze zonden en tekortkomingen. Trek ons naar u toe en begin een nieuw werk in ons. Maak ons tot mensen die u wilt dat we zijn. Vul onze gemeenten met meer wind en vuur. Breek onze trots. Smelt ons hart. En vul ons tot overvloei met uw Heilige Geest, zodat de naam verhoogd wordt op de hele aarde. Amen. Kan ik nog een lied doorheen? Ik weet niet of lied 774 kent is. Anders lees ik het voor. Is het kent?
Was my love that steep?
alle glorie voor zijn naam. Hij alleen verdient de hoogste eer. Hij die heerst in eeuwigheid. Ik verlang naar Jezus als zucht tot aan die dag dat de aarde vol zal zijn van de glorie van uw naam. U verdient ontzag en eerbied, alle glorie voor uw naam. U alleen verdient de hoogste eer, u die heerst in eeuwigheid. U bent eindeloos mooi. U bent eindeloos mooi. Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt het uit. Heer, u bent oneindig mooi. Ik verlang naar Jezus, kostbaar lam dat stierf voor mij. Heer, mijn leven geef ik u. Heer, laat dat mijn offer zijn. Amen.
Vader, wij danken u ook voor Jurgen, Heer. En we vragen ook u goedheid en uw genade over hem. Wilt u hem zegenen, Heer? En gebruiken tot lof en de eer van uw naam. En mag ook dat gebed dat hij voorgelezen heeft ook zijn gebed en ons gebed zijn. Dat we inderdaad weten, we hebben een genadevolle God, een Vader in de hemel. En we danken u daarvoor. In de naam van Jezus. Amen. Zo, Jere.
Hoi. Ongeveer een jaar geleden heb ik eigenlijk al een getuigenis gegeven toen ik lid werd van deze kerk. Dus ik dacht eigenlijk, nou, wat wil ik nog meegeven? En een van mijn lievelingsboeken is Jesaja. Ik heb daar niet echt een reden voor. Dat is al heel lang zo, al meer of 10 jaar. En 10 jaar geleden wist ik nog niet exact wat er daar allemaal in stond. Nu heb ik daar al iets meer kennis van. Maar ik vroeg mij af, waarom zou dat mijn lievelingsboek zijn? En hoe komt dat? En dan kijk ik naar, voor wie is dat boek geschreven? Dat is niet rechtstreeks naar mij geschreven. Dat is geschreven naar de Israëlieten, die woonden daar al 70 jaar in ballingschap. Maar verscholen door dat boek, in 66 hoofdstukken, zit daar nog zoveel meer. Er zitten tal van profetieën en een groot deel daarvan zijn al uitgekomen en een groot deel daarvan moeten nog uitkomen. En samen vormen die een geheel. Samen vormen die Gods plan. En misschien is dat de reden waarom ik dat zo een tof boek vind. Gewoon omdat dat de rode draad geeft van wat God met de wereld wil. Of wat dat God nog van plan is met de wereld. En ik wil een kort stukje lezen uit Jesaja. Jesaja 61. En ik begin van vers 1. De geest van de Heer is op mij. Hij heeft mij met zijn geest gezalfd om het goede nieuws te brengen aan de nederige mensen. Hij heeft mij gestuurd om de mensen die een gebroken hart hebben te genezen, om gevangenen te vertellen dat ze vrij zijn, om mensen die vastzitten uit hun gevangenis te halen, om te vertellen dat het grote feestjaar van de Heer is begonnen, om te zeggen dat de dag gekomen is dat onze God de vijand zal straffen, om alle mensen die verdrietig zijn te troosten, om alle mensen in Jeruzalem die treuren weer blij te maken. Ze zullen geen as meer op hun hoofd hebben als teken van verdriet, maar als een feestkroon. Ze zullen niet meer gebukt gaan onder het verdriet, maar ze zullen blij zijn en feestvieren. Ze zullen worden genoemd eiken van de rechtvaardigheid en bomen van de Heer die hij geplant heeft. Zo zal hij, onze God, geëerd worden. En misschien mensen goed de draad van de Bijbel weten, die weten dat Jezus dit stukje ook aanhaalt. 800 tot 600 jaar nadat Jesaja dat geschreven heeft. En hij leest het voor in de synagoge en hij zegt, dat stukje dat we nu gelezen hebben, dat gaat over mij. En als je dan wat verschillende vertalingen erbij neemt, dan noemt hij daar het genadejaar ook. En nu kunnen we wel in diepte ingaan over wat dat precies allemaal inhoudt, maar het genadejaar, dat zegt het woord al een beetje zelf, en de tekst die we gelezen hebben legt dat eigenlijk ook uit, dat gaat over de vrijheid die wordt geschonken en de schuld die aan de kant wordt geschoven. En nu zou je kunnen denken, ja oké, dat is wel tof, maar hebben we daar een voorbeeld van? En eigenlijk wel. In Ezra 1 wordt dat aangehaald. Cyrus, de koning van Perzië in der tijd, laat een genadejaar van gang gaan. En hij zegt tegen alle Israëlieten, iedereen die bij God hoort, mag teruggaan naar Israël. En iedereen moet daar de tempel gaan opbouwen. Dat even terzijde. Ik kom daar straks op terug. Maar als we dan een beetje terugkeren naar Lucas 4, waar dat Jezus dat stukje aanhaalt. Ja. En dan, als we wat verder lezen, zien we dat Jezus daar een kanttekening bij maakt. En hij reageert eigenlijk op het ongeloof die ontstaat rond de mensen om hem. En nog veel sterker eigenlijk dan Jezus zijn reactie, is eigenlijk hetgene wat dat de mensen van Nazareth, waar dat Jezus is opgegroeid, eigenlijk terugdoen. Ze jagen hem weg, de stad uit. En ze maken heel duidelijk dat ze niets te maken willen hebben met de boodschap die Jezus brengt. En hetgene dat ik eigenlijk hiermee wil zeggen is, dat ondanks dat God een genadejaar voor ons heeft gepland, en dat we daar allemaal de vruchten van mogen hebben, dat niet iedereen dat precies wil. Heel veel mensen zeggen van, man, niet voor mij. Nou, leuk dat jij dat gelooft, maar allez, ik moet dat niet hebben. En zelf toen dat Cyrus, de koning van Perzië, waar ik daar straks al over sprak, zei tegen de Israëlieten, iedereen mag teruggaan en iedereen mag die tempel opbouwen, zijn heel veel van die Israëlieten, ja, nee, ik heb het nu zo goed hier, ik heb een winkel opgestart, ik ga wel hier blijven. Dus niet iedereen nam het geschenk van dat genadejaar aan. En zo moeten wij zelf ook iedere dag, en moeten wij zelf ook die keuze maken om dat geschenk te aanvaarden. Moeten we zelf kiezen om alles achter te laten en de glorie van God te gaan opbouwen. Net zoals dat de Israëlieten heel hun huis moesten achterlaten, misschien hun ezelken op sleeptouw moesten nemen, en zeggen van, kom, wij gaan Gods tempel bouwen, wij gaan God gaan naam gaan grootmaken. En samen geeft dat toch een bepaalde rust en een zekerheid, dat God een plan heeft met ons. En in Jesaja, als laatste stukje dat ik nog wil lezen, in Jesaja 65 staat er ook, misschien nog als bemoediging, de Heere zegt, er komt een tijd dat niemand meer kwaad doet, en dat beloof ik. Geen mens zal nog iets slecht doen op mijn heilige berg. Dan eet een wolf samen met een lam, een leeuw eet gras, net als een koe, en een slang eet geen levende dieren meer. Voilà, dat is hetgene dat ik wou delen.
Hemelse Vader, dank u wel voor Jere, heren. En inderdaad, we moeten elke dag opnieuw kiezen, heren. Opnieuw kiezen voor u. Elke dag opnieuw, heren. Onze zonden, onze zorgen, onze bekommernissen neerleggen aan het voet van het kruis. Ik wil u zegen vragen, heren, over het leven van Jere en hem een leiding geven in de weg die hij moet gaan, heren. Dank u wel, heren, voor hem. In Jezus' naam. Amen.
Zo, dan gaan we nog één lied zingen, denk ik, 762. Thank you.
Zo, we zijn op het einde van de dienst. Dan wil ik nog afsluiten een gebed en de mededelingen doorgeven. Vader, we danken u, Heere, voor de getuigenissen, Heere. Eén voor één spreken ze van een levend God. En dat willen wij, ja, dat willen wij, Heere. Dat willen wij ook in onze levens, Heere, dat we een levend God hebben. Dat we bidden, dat we mogen bidden en dat we, ja, verhoor krijgen. Heere, dank u wel dat u zich zo openbaart aan ons zondige mensen. Heer, dankbaar mogen we zijn, Heere, dat we zo'n God hebben. En versteld staan we, Heere, hoe dat u met ons omgaat. Wij die niet zijn, Heer. Heere, dank u wel daarvoor. In de naam van Jezus. Amen. Zo, dan wens ik jullie allemaal een goede zondag. Zoals jullie weten, kan iedereen blijven eten. Ook voor de mensen die geen eten mee hebben gebracht. Ik denk dat er genoeg zal zijn, hopelijk. Dus, wees welkom.